onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 92, het tweede en het derde vers. Het voegt ons met blijde klanken en hoe groot zijn, Heer, uw werken. 92, 2 en 3. Gemeente, wij lezen samen uit Paulus' brief aan de Galaten, het zesde hoofdstuk. De Galatenbrief, het zesde hoofdstuk. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 31, het 19e vers. Bemint de Heer, gij Gods gunstgenoten. 31, het 19e vers. Wij lezen Galaten 6. Broeders, indien ook een mens vervallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed, maar eniegelijk beproeven zijn eigen werk. En als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. Want eniegelijk zal zijn eigen pak dragen. En die onderwezen wordt in het woord, delen mede van alle goederen degene die hem onderwijst. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zowat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijne tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Ziet hoe groot de brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelf die besneden worden, houden de wet niet. Maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar een nieuw schepsel. En zoveel als er naar deze regel wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Voorts, niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Doe mij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van deze avond vinden we in het zojuist gelezen zesde hoofdstuk van Paulus' brief aan de Galaten en daarvan het 14e vers. Galaten 6, vers 14. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. Wij willen samen eerst de Heere om zijn zegen vragen. Barmhartige God, wij zoeken vanavond eerst uw heilig aangezicht. Want als wij uw woord gaan overdenken, heren, dan mogen we wel beseffen dat we met heilige dingen bezig zijn. En dat wij daarbij toch ook heel bijzonder verlichte ogen des verstands nodig hebben. We hebben dat van onszelf niet. Trouwens, wat zouden wij met uw woord moeten beginnen, heren? Dat woord dat over zulke geweldige dingen spreekt, over geestelijke zaken spreekt. En we weten uit uw eigen woord dat de natuurlijke mens de dingen die des geestes God zijn niet verstaan. Want ze zijn hem een dwaasheid. Die geestelijke dingen kunnen ook alleen maar geestelijk onderscheiden worden. En er zal ook een geestelijk onderscheidingsvermogen nodig zijn om daar inzicht in te hebben. En niet alleen verstaat de natuurlijke mens de dingen die van de geest zijn niet, maar we zien dat ook in het leven van de discipelen bijvoorbeeld, die toch echt wel uw discipelen waren geworden en in wie leven toch echt wel een omkeer en een verandering was gekomen. Ze hadden alles verlaten en ze zijn u, Heere Jezus, gevolgd. Maar we zien, ondanks die verandering, ondanks die omkeer, ondanks de dingen die ze van u geleerd hebben, dat in hun leven toch ook nog zo vaak de onkunde de toon aangaf. En dat ze ten aanzien van vele zaken ook nog weer niet in staat waren om de geestelijke dingen te onderscheiden. Dus bij aanvang en bij voortgang blijft het zo nodig dat gij ons verstand verlicht, dat gij onze ogen opent en dat gij ons dat geestelijke onderscheidingsvermogen geeft. Ook vanavond is dat nodig, heren, als het opnieuw over het kruis van de Heere Jezus Christus zal gaan. Dat kruis waarin het ganse geheim van het evangelie verborgen ligt en geopenbaard wordt. De verborgenheid der godzaligheid die groot is. Niet alleen ten aanzien van de komst van de Heere Jezus in het vlees, maar ook van ten opzichte van datgene wat hij in het vlees gedaan heeft. Wat hij in het vlees gedragen heeft, wat hij in het vlees geleden heeft. Om de schuld van zijn volk uit te delgen. Heren, hoe zullen we daar het rechte zicht op hebben? Hoe zullen wij in die lijdende man van smarten, de zaligmaker van zondaren, zien? Hoe zullen we in dat vloekhout de hoop der wereld zien? De kracht Gods en de wijsheid Gods. Dan is toch een waarachtig geloof nodig, heren. Dan zijn ook toch ogen des geloofs nodig. Want anders blijven wij ook op dat kruis botsen, zoals de Joden en zoals de Grieken. Voor de een is het een ergernis, voor de ander is het een dwaasheid. Of, zoals dat ook gebeurt, het laat ons totaal koud en onverschillig. Heren, wij bidden van u, geef ons datgene wat nodig is om uw woord op de rechte wijze te kunnen verstaan, opdat het ook zuiver naar de wil en de mening van uw geest gepredikt mag worden, maar ook opdat het door ons op de juiste wijze mag worden aangehoord. En kon het zijn, heren, laten we dan maar niet alleen toehoorders zijn. Want als we alleen maar toehoorders zijn, dan laat het nog niets na. Dan heeft het nog geen uitwerking. Maar laten wij door uw genade ook mogen verstaan met ons hart, zodat datgene wat we horen gestalte mag aannemen in ons leven en wij niet alleen hoorders, maar daders van het woord mogen zijn. Heren, dan is toch wel heel bijzonder, noodzakelijk, ja onmisbaar, het werk van uw Heilige Geest. Wil dan zo in ons midden komen, o Heilige Geest. Gij zijt door de Heere Jezus Christus duur verworven. En gij zijt door de Vader en de Zoon gezonden om het volbrachte werk van de Heere Jezus te gaan toepassen aan zondaarsharten. En het is uw heilig ambt om het uit Christus te nemen en het ons te verkondigen. En het is uw heilig werk, o Heilige Geest, om mensen krachtdadig en onwederstandelijk te roepen en ze tot waarachtige bekering te brengen en ze met het zaligmakende geloof te begiftigen en ze in de weg van dat geloof ook tot het voorwerp van het geloof, die zaligmaker, te brengen. Heere, wilt u door uw geest die dingen verrichten, wilt u, o Heilige Geest, dan af en neerdalen in ons midden en ons die dingen schenken tot roem van Gods genade, tot verheerlijking van goddelijke deugden, maar zo ook tot zaligheid van onze zielen. Heere, laat uw woord dan tot ons mogen komen in betoning van geest en van kracht, zodat dat persoonlijke getuigenis van de apostel waar we vanavond naar luisteren mogen ook een echo mag hebben in het hart van velen die er naar luisteren. Ja, Heere, wilt u door uw genade zo in ons midden zijn. We dragen allen die aan u op, die niet naar uw huis konden komen, bezoek hen ook met uw heil en wilt gij ook hen een gezegende zondag geven. En laat alle arbeid in uw koninkrijk onder uw zegen voorspoedig mogen voortgaan. Wilt gij er vandaag ook nog velen uit Satans machten losmaken en ze aan u en aan uw dienst verbinden, Heere? En wilt gij degene die u vrezen maar verder leiden op de weg des levens en ze afhalen van allerlei zijpaden waar ze zo gemakkelijk nog weer op kunnen verdwaald raken, houd ze op die weg die de verstandige naar boven leidt, op dat smalle pad dat uiteindelijk eindigt in de stad die fundamenten heeft. Heren, op dat pad moet een mens worden gebracht, maar als hij erop gebracht is, dan moet hij er ook op worden gehouden. Want wij hebben allemaal een dwaalziek hart. En dat is niet over als een mens wedergeboren en bekeerd is. Trouwens, wanneer zijn we bekeerd? En wanneer is die bekering klaar? Dat is toch ook pas als een mens de laatste adem uitblaast. En als geloven overgaat in aanschouwen. En als de zonde en het lichaam der zonde achtergelaten wordt. En als de geest, de verloste ziel, zich in u de Heere mag gaan verlustigen. Dan blijven de eerste dingen achter. Maar zolang we in het lichaam der zonde zijn, is er altijd nog weer die strijd. En dat ongeloof en die afleiding en die verkeerdheid. En dat heeft zo vaak toch nog weer zoveel macht in het leven van uw volk en kinderen. Zodat ze zich hebben te beklagen, zich hebben te beschuldigen voor uw heilig aangezicht. En zodat ze opnieuw aan het kruis moeten om met Christus meegekruisigd te sterven. Heere, wij bidden u, laat uw geest ons leiden in alle waarheid. En laat uw woord, laat uw werk voortgang hebben in deze wereld. De duivel heeft veel macht en hij maakt zich sterk. En hij doet ons vaak vrezen dat hij alle macht heeft. Dat hij maar doen kan waar hij zin in heeft. En dat hij maar volbrengen kan wat hem in de gedachten komt. En het lijkt alsof er geen remmen meer zijn. En alsof hem niets in de weg gelegd wordt. En wat heeft hij er velen, Heere, die gewillige werktuigen in zijn hand zijn. Wat heeft hij er velen in de wereld. Wat heeft hij er ook velen in de kerk. Die een dwaalleer brengen. Die een boodschap verkondigen die afwijkt van uw heilige evangelie. En die zo als een verleider bezig zijn om de schapen op een dwaalspoor te brengen. Heere, wilt u Satans macht bedwingen? Wilt u zijn listen verijdelen? Wilt u zijn macht breken? En wilt u met uw genade, door het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest, uw woord zoveel gezag, zoveel beslag geven op mensenlevens en in het menselijk geweten en in de ziel, dat er een buigen mag komen voor u en een vragen naar u. Heren, wij vragen u dat gij de macht van de zonde wilt breken in ons leven, in het leven in onze gezinnen, in het leven ook van ons volk. En dat u een terugkeer wilt bewerken tot de dienst, de ware dienst aan u de Heere. Vergeef alles wat wij misdeden, Heere. En wilt u ook in deze kerkdienst ons voor de zonde bewaren. En ons horen en verhoren. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit de 138ste psalm, het tweede en het derde vers. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. En dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. Gemeente, ik vertel u waarschijnlijk niks nieuws als ik zeg dat het kruis van de Heere Jezus Christus in de prediking van de apostel Paulus zo'n hele centrale plaats heeft ingenomen. En niet alleen in zijn prediking, maar ook in zijn eigen leven. Als we de brieven van de apostel nalezen, dan komen we iedere keer weer dat element tegen in zijn prediking en ook vanuit zijn eigen beleving. Als hij naar de Korintiërs schrijft, dan schrijft hij dat hij niet tot hen gekomen is met een andere boodschap dan de boodschap van Jezus Christus en die gekruisigd. Dus daar heeft hij eigenlijk zijn prediking mee getypeerd. Dat wilde hij onder de Korintiërs brengen. En niet alleen onder de Korintiërs, maar dat heeft hij altijd als zijn opdracht gezien om dat te verkondigen. Jezus Christus, de gekruisigde. En als hij het over zijn eigen leven heeft, en dan denk ik bijvoorbeeld aan wat hij daarover schrijft in de brief aan de Filippenzen in het tweede hoofdstuk, dan heeft hij het alweer zo nadrukkelijk over Christus, de gekruisigde. En dat hij begeert om hem te kennen in de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Hoe komt dat toch dat de apostel Paulus dat kruis van Christus, de boodschap van de gekruisigde, zo centraal stelt? Wel, daar geeft hij een antwoord op, onder andere ook in de tekst van vanavond. En als we daarna gaan luisteren naar dat woord van Paulus in Galaten 6 vers 14... dan zullen wij ons tegelijkertijd toch ook wel moeten afvragen of wij hetzelfde zullen kunnen zeggen. Of wij datgene wat de apostel Paulus hier schrijft herkennen. En met name degene die aan het avondmaal geweest is, zal daar toch wel iets van moeten herkennen. Ieder van ons trouwens zal ernaar moeten staan dat dit het geheim van zijn of haar leven mag zijn of worden. Want wat doet Paulus hier? Hij betuigt krachtig, zij verre van mij, hij betuigt krachtig dat hij nergens anders in roemen zal dan in het kruis van Christus. En dan spreekt hij over de gekruisigde, laat ik dat eerst even mogen benadrukken, met over Christus met zijn drie namen, de drie meest bekende namen die aan de Heer Jezus in de Bijbel gegeven worden. Het kruis van onze Heere Jezus Christus. En als de apostel het zo zegt, dan wil hij daarmee tot uitdrukking brengen dat er een grootheid, een volheid in zijn zaligmaker gelegen is. Hij is Jezus, dat is de zaligmaker, die immers gekomen is om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Daarom kreeg hij deze naam op uitdrukkelijk bevel van de Heere via een engel, zowel aan Maria als ook aan Jozef meegedeeld. Gij zult zijn naam heten Jezus, want, dan komt het, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En deze Jezus, deze zaligmaker, is ook de Christus. Hij is degene die van de Vader verordineerd is en die met de Heilige Geest gezalfd is tot de grote ambtsdrager, tot de profeet, tot de priester, tot de koning. En zo heeft de apostel Paulus hem ook nodig gekregen. Zo heeft hij hem leren kennen. En het is deze Jezus Christus die ook de Heere is, die Paulus heeft gekocht met zijn bloed en die het nu over Paulus en over al degenen die een even dierbare geloof hebben ontvangen te zeggen heeft. Over het kruis van deze volkomen zaligmaker heeft de apostel het dus. Dus niet alleen maar over het kruis. Er zijn een hele hoop versjes, liederen, waarin het alleen maar over het kruis gaat. Het ruwe houten kruis. Nou, dat zegt natuurlijk nog niet zoveel. Of het nou een ruwhouten of een mahoniehouten kruis is, dat maakt ook zoveel verschil niet. Dat kruis maakt een mens niet zalig. Het kruis van onze Heere Jezus Christus. Het kruis betekent niets los van de gekruisigde. En het is de gekruisigde in wie de apostel tenslotte roemt. Nou, dat is op zichzelf buitengewoon opmerkelijk. Dat de apostel daar ook zo onverschrokken voor uitkomt, dat daar een diepe overtuiging achter zit, dat mag op zijn minst inderdaad wel erg opmerkelijk genoemd worden. Want dit klinkt als iets buitengewoon ongelooflijks, ongeloofwaardigs ook, in de wereld waarin de apostel geleefd heeft. Roemen in het kruis van Christus. Roemen in een gekruisigde zalig maken. Dat begreep de massa niet. Dat was een onmogelijkheid. Daar schrijft Paulus in de Galatenbrief zozeer niet over. Dat heeft hij in de eerste Korinthebrief met name gedaan. Maar om nu te laten zien en opdat wij zouden voelen wat de apostel bedoelt, is het toch wel even goed om vanuit die eerste Korinthebrief en daar het eerste hoofdstuk van te laten weten hoe er in de wereld van die tijd, de wereld buiten God, de wereld van de godsdienst ook, over dat kruis werd gedacht. Hoe dachten ze daarover? Hoe dachten de Joden daarover? Hoe dachten de niet-Joden, de Grieken daarover? Voor de Joden was die gekruisigde, was die zaligmaker aan een kruis een ergernis. Een Jood zou niet in het kruis van Jezus Christus roemen. Een Jood roemt wel in andere dingen. Die roemt in zijn voorrechten, die roemt in zijn godsdienst, die roemt in Mozes, die roemt in Abraham, maar niet in de gekruisigde. En hoe denken de Grieken over het kruis en de gekruisigde? Voor de Grieken is dat kruis en is de man aan het kruis een dwaasheid. Een Griek zal ook niet in het kruis roemen, kunt u denken. Die heeft wel andere dingen waar hij in roemt. In zijn schoonheid, in zijn wijsheid, in zijn filosofieën, in zijn prestaties. En Paulus zegt, ik zou niet anders willen en ik zal ook echt niet anders doen dan roemen in het kruis van onze Heere Jezus Christus. In het kruis van Christus, in een gevloekte, in een uitgeworpene, in iemand van wie de wereld gezegd heeft, weg met hem, daarin roemen. Ach, wij staan in een christelijke traditie. En vanwege het feit dat wij in een christelijke traditie staan, niet in een Joodse, niet in een Griekse traditie, maar in de christelijke traditie, zullen wij zo over het kruis van de Heere Jezus Christus niet spreken zoals de Joden doen, die het een ergernis vinden. Zullen we er zo niet over spreken zoals de Grieken doen, die het een dwaasheid vinden. Maar voor ons is het kruis van de Heere Jezus Christus, zoals wij van nature zijn, ondanks onze christelijke traditie en ondanks ons gereformeerd zijn, ook niet de stof waarin wij roemen. Want dat kruis, dat spelt ook onze totale mislukking. Dat kruis toont aan onze onwaardigheid, onze veroordeling. Als God zijn zoon aan zo'n vloekhout laat sterven en hem daar niet spaart, dan heeft hij aangewezen wat onze plaats is. Onder zijn gramschap, veroordeeld door de hoogste rechter. En als wij zo dat kruis zien als onze veroordeling, wat valt er dan in te roemen? En toch doet Paulus dat. En hij doet het met duidelijkheid. Hij zegt dat met onmiskenbare overtuiging. Het zij verre van mij. Hierin en hierin alleen zal ik roemen. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Dat hij doet wat een Griek nooit zou doen. En hoe kan dat? Dat hij doet wat een Jood nooit zou doen. Hoe kan dat? Dat hij doet wat een mens uit zichzelf nooit doen zal. Hij heeft in dat kruis van onze Heere Jezus Christus iets ontdekt, wat van oneindige waarde is. Hij heeft dat kruis gezien in het geheel van Gods verlossingsplan. Het geheel van wat de Heere doet, gedaan heeft en nog doen zal, om zondaren zalig te maken. En dat heeft hij aan de Korintiërs ook geschreven. Zo pas gaf ik u uit dat eerste hoofdstuk van de eerste Korinthebrief, de typering die Paulus geeft van de Joden die dat kruis een ergernis vinden en de Grieken die van de gekruisigden zeggen dat is een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, dat is die gekruisigde, de kracht Gods. En de wijsheid Gods. Dat zag die Jood niet. Die verkeek zich op dat kruis en de man aan het kruis. Dat zag de Griek ook niet. Die verkeek zich daar ook op toen hij het een dwaasheid achtte. Maar dat mag het deel worden van hen die met het waarachtige geloof begiftigd worden. Ze gaan in die gekruisigde ziende kracht Gods en de wijsheid Gods. Want in dat kruis openbaart de Heere zijn gerechtigheid. Een gerechtigheid die straf brengt, die veroordeling brengt. Maar een gerechtigheid die ook in dat kruis door de gekruisigde volledige bevrediging vindt. Aan dat kruis wordt voldaan. Aan dat kruis wordt betaald. Aan dat kruis demonstreert God zijn zondaarsliefde. Aan dat kruis openbaart de Heere Jezus hoe ver hij heeft willen gaan om zondaren zalig te worden. Aan dat kruis wordt het geheim van het borgtochtelijke werk van het plaatsvervangende offer geopenbaard. En daarin is de wijsheid Gods. Wie lost het probleem op waarmee mensen slachtoffer van zijn? Niet alleen maar slachtoffer overigens, ook veroorzaker. Het probleem dat wij zondaren zijn, dat we God op het hoogst misdaan hebben en dat we uit onszelf geen mogelijkheid hebben om tot God terug te keren. Wie lost het probleem op dat wij een hemelhoge schuld hebben? Wie geeft er antwoord op de diepste, op de bangste vraag van een ontdekt zondaarshart? Hoe krijg ik een genadig God? Wie weet er een weg met die vraag, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Daar is alle menselijke wijsheid tekort voor. En alle menselijke kracht ontoereikend voor. Daar moet een goddelijke kracht en een goddelijke wijsheid aan te pas komen om daar antwoord op te geven. En Paulus heeft gehoord dat antwoord klinkt vanaf Golgotha's kruis, vanaf het vloekhout waaraan de Heere Jezus zijn leven geeft. Daar wordt het onthuld. Zo is er een weg tot God. Zo is er vrede met God. Zo is er betaling voor de schuld. Zo is er verbreking van de werken des duivels. In hem die het gezegd heeft en die het ook kon zeggen. Het is volbracht. Denk dat kruis van onze Heere Jezus Christus weg. En er is geen hoop voor niemand. Er is geen weg voor niemand. Er is geen verlossing voor wie dan ook. Dat heeft Paulus gezien en gehoord. Als de boodschap van het kruis van Christus. En daarom wil hij dat ook preken. En daarom wil hij daar ook uit leven. Die dingen, die heeft hij ontdekt. Niet terstond. Dat is hem ook niet aangeboren. Dat is niet iets wat hij met de paplepel binnengekregen heeft. Dat is niet een vrucht van wat tegenwoordig geloofsopvoeding genoemd wordt. Alsof je het geloof erin kunt brengen. Nee, er is een tijd in Paulus' leven geweest waarin hij de dingen heel anders zag. Waarin dat kruis voor hem ook een ergernis was. Een ergernis. Maar dat is het nu niet meer. Nu heeft hij het ganse heil in dat kruis van Christus geopenbaard gezien. En nu is het voor hem het centrum, het hart van zijn overtuiging geworden. En daarom roemt hij erin. En daarom roemt hij hier alleen in. Wel, ik zei al, dat was hem niet aangewaaid. Dat was hem ook niet aangeboren. Dit is nieuw. Nieuw. Voor zijn bekering had Paulus andere dingen waar hij in roemde. Als u weet waar de apostel in roemde en waar hij ook later nog eens op terugkomt als dingen waarop hij alsnog in zou kunnen roemen, dan moet u dat eens lezen in het derde hoofdstuk van de Filippenzenbrief. Hoewel ik heb, zo schrijft hij, dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. En dan zal hij eens opnoemen. Ik ben op de juiste tijd, precies op de 8e dag, zoals de wet van God voorschreef, besneden. En toen ben ik ingelijfd in het verbondsvolk. En toen heb ik het teken en zegel van het verbond meegekregen. Precies zoals de wet dat voorschreef. Ik ben uit het geslacht van Israël. Ik ben van de stam van Benjamin. Velen van de Joden konden het niet eens meer aanwijzen waar ze vandaan kwamen, uit welke stam ze geboren waren. Paulus zegt, ik wel. Mijn stamboom is duidelijk. En mijn bloed is zuiver. Uit de stam van Benjamin. Een Hebreeër uit de Hebreeën. En dan leefde ik ook nog naar de stipte regels van de stroming van het fariseïsme. Naar de ijver was ik een vervolger van de gemeente en ik dacht Goden daarmee een dienst te doen. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, ben ik zelfs onberispelijk geweest. Nou, daar waren Joden als ze zo'n lijst konden neerschrijven van allerlei deugden en van allerlei privileges, blij mee, want dat maakte hun positie zo zeker. Daar konden ze in roemen. Nu wisten ze het voor zichzelf vast. Nu zou het wel goed komen met hen. Maar Paulus is daarvan afgebracht. Hetgeen mijn gewin was. Dat is dus wel gewin geweest. Hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Maar wat Paulus deed, dat was niet zo'n bijzonder wonder. Want dat deden alle Joden. En nu heeft Paulus ontdekt dat er binnen het christendom ook nog een hele stroming is die de zuurdeesem van dat Joodse geloof en de Joodse religie nog heeft meegenomen. En het is met name tegen die stroming die hij in het christendom ontdekt heeft, de stroming van het zogenaamde judaïsme, dat hij in de Galatenbrief te velde trekt. Want wat zeiden die judaïsten? Wat was hun boodschap? Zij roemden met de mond ook in het kruis van de Heere Jezus Christus. Maar met de daad verloochenden zij hem, want zij meenden dat ze nog allerlei voorschriften van de Mozaïsche wet moesten vervullen, en ze meenden dat ook anderen die voorschriften moesten nakomen. Ze meenden dat het nog altijd verplicht was om zich te laten besnijden. Iemand die uit het heidendom tot het christendom overging, moest zich ook aan het ritueel van de besnijdenis onderwerpen. Want dat werk van Christus was wel noodzakelijk, ze zouden het niet graag ontkennen, maar dat werk van Christus was niet compleet. Dat behoefde aanvulling, daar moest wat bij, daar moest hun gehoorzaamheid, daar moest hun onderhouden van de wet, daar moest hun wandelen in stipte gehoorzaamheid aan Gods wet nog aan toegevoegd worden. Want dan alleen zouden ze zeker kunnen zijn van hun zaligheid. En zo heeft de apostel gezien dat bij het altijd weer benadrukken van het gehoorzamen aan de wet als een weg tot zaligheid en tot gerechtigheid, per consequentie dit tot gevolg heeft dat ze het kruis van de Heer Jezus Christus gaan verijdelen. Gaan verbergen, zoals zij zelfs in ons teksthoofdstuk zegt. Het is dus kennelijk ook nog mogelijk om op godsdienstig terrein te roemen en te vertrouwen in iets anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Paulus heeft dat gedaan voor zijn bekering. En Paulus had ook nog alle aanleiding om dat te doen na zijn bekering. En dat hij alle aanleiding had om dat na zijn bekering te doen, dat geeft hij ook weer in een van zijn brieven. En dan denk ik aan het 11e en 12e hoofdstuk van de tweede brief aan de Korintiërs. Als hij daar de lijst gaat opsommen van wat hij na zijn bekering in dienst van het evangelie allemaal heeft meegemaakt en doorstaan, dan zegt hij, dewijl velen roemen naar het vlees, zo zal ik ook roemen. Ik zal meedoen. Want ik kan ook meedoen. Als anderen menen dat ze iets hebben waar ze groot mee zijn, in hun werken voor de Heere, in hun doorstaan en verdragen van allerlei moeiten en zorgen en vervolgingen en verdrukkingen, wel, zegt Paulus, dan kan ik in dat koor ook meezingen. Dan zal ik ook roemen. Want gij verdraagt gane de onwijze, terwijl gij wijs zijt. En dan zegt hij wat hij allemaal meegemaakt heeft. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek onwijs zijnde, ik ben boven hen. Luister maar, in slagen ben ik in arbeid ben ik overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met de roeden gegeeseld geweest. 1 ben ik gestenigd. 3 heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In reizen, menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. Dat is wat de apostel Paulus heeft meegemaakt. Dat is wat hij in dienst van het evangelie heeft meegemaakt. Dat is zijn onkostennota. Daar zou hij in kunnen roemen. En wie zou dan aan hem gelijk kunnen zijn? Wie heeft er zoveel moeten verduren? Wie heeft er zoveel voor de zaligheid van andere mensen overgehad? Wie heeft er zoveel verdragen voor de naam en voor de zaak van de Heer Jezus Christus? Als een mens zou mogen roemen in zijn eigen werken, in zijn eigen ervaringen, in zijn eigen ondervindingen, Als een mens zou mogen roemen in wat hij er allemaal voor over gehad heeft en wat hij allemaal heeft meegemaakt en wat hij in de weg die God met hem gehouden heeft allemaal heeft ondervonden, wie zou dan zo kunnen roemen als de apostel Paulus? Maar hij doet het niet. Zij verre van mij dat ik ergens anders in zou roemen dan in het kruis van Jezus Christus. Dus niet alleen, niet in de deugden en in de gerechtigheden van voor zijn bekering roemt hij. Dat is hem schade en drek geworden. En niet in de ervaringen, in de ondervindingen, in al die dingen die hij meegemaakt heeft en die hij verdragen heeft en die hij geduld heeft, in de pijn die hij in zijn lichaam gevoeld heeft, in de smarten die hij in zijn ziel ondervonden heeft, die hij na zijn bekering allemaal heeft meegemaakt, roemt hij. Er is geen gerechtigheid uit de werken der wet. Er is geen stof tot roemen of vertrouwen in datgene wat we aan uiterlijke voorrechten hebben meegekregen. Er is ook geen stof tot roemen in datgene wat God ons op ons levenspad heeft doen ervaren, in de uitreddingen die hij geschonken heeft en in de uitkomsten die we mochten genieten enzovoort enzovoort. Er zit geen stof tot roemen in onze vroomheid, in wat wij voor de Heere over hebben, in onze ervaringen, in onze gevoelens. En dat komt evenwel toch voor, dat mensen daarop steunen. Mensen genoeg hebben aan het feit dat ze verbondskinderen zijn. Mensen genoeg hebben aan het feit dat ze op de juiste tijd ook gedoopt zijn. En dat ze precies hun afkomst kunnen aanwijzen en dat ze kunnen nagaan dat ze echt het verbondsbloed, het zuivere verbondsbloed in hun aderen hebben. Er zijn er maar al te veel die daar toch genoeg aan hebben en daarop steunen en daarin roemen. En er zijn er ook die dit hebben meegemaakt en die dat hebben ondervonden en die daaruit gered zijn en die daar een gebedsverhoring gekregen hebben en die daar hun grond van maken en die daarop leunen en daarop steunen. Er zijn er die denken dat ze, omdat ze veranderd zijn vergeleken bij vroeger, omdat ze ernstiger zijn vergeleken bij vroeger, omdat ze vromer zijn vergeleken bij vroeger, die denken dat ze, omdat ze zo zijn, op weg zijn naar de eeuwige zaligheid. Betekenen die dingen dan niks? Ik weet het niet. Het kan wezen dat dat echt wat betekent. Kan wezen dat dat echt een bewijs is van een innerlijke verandering. Maar dat hoeft het per se nog niet te zijn. In ieder geval, je kunt er niet op sterven. En je kunt er niet op vertrouwen. Er zal een andere grond moeten zijn. Paulus heeft al die dingen gehad. Meer dan wie dan ook. En hij heeft gezegd, maar daar roem ik niet in. Het zij verre van mij dat ik roemen zou in iets anders dan in het kruis van Jezus Christus, onze Heer. En hoe doet hij dat dan, roemen in dat kruis? Ach, hij heeft zich aan die gekruisigde zaligmaker waarachtig mogen overgeven. Bij hem schuilen. Als een arme lege, ontdekte, ellendige zondaar is hij tot die gekruisigde gevlucht. En heeft hij zijn verloren zaak in zijn handen mogen geven. Zo heeft hij op hem leren vertrouwen. En daarnaast heeft hij die hartelijke begeerte die hij bijvoorbeeld ook in de brief aan de Filippenzen tot uitdrukking brengt. Die hartelijke begeerte die een gedurig gebed van zijn ziel is geweest om hem verder te mogen kennen. Om te vervolgen in de kennis van de Heere Jezus Christus. Hij heeft niet genoeg aan het feit dat hij hem ontmoet heeft op de weg naar Damascus. Hij heeft niet genoeg aan het feit dat de Heere Jezus zich in allerlei dingen aan hem reeds geopenbaard heeft. Hij schrijft, opdat ik hem kennen, nog meer kennen, nog rijker kennen, nog voller kennen en in hem gevonden worden. Want Het is maar niet klaar als je één keer onderwijs van deze profeet gehad hebt. En als je één keer een blik op zijn kruis hebt mogen slaan. En als je één keer onder zijn scepter hebt mogen buigen. En zo vertrouwt hij opnieuw op hem. En zo is dat de drang van zijn ziel geworden om meer en meer bij hem te schuilen. En daarnaast heeft de apostel deze hartelijke begeerte gekregen. En dat is hem door de Heilige Geest in zijn ziel gegrift. Om anderen van die gekruisigde te spreken. Om dat evangelie van de gekruisigde overal te verkondigen en al onbekend te maken, opdat er velen zullen worden getrokken door de magneet van de gekruisigde zaligmaker. En verder heeft de apostel Paulus ook deze passie in zijn ziel gevonden, dat als dat kruisevangelie wordt aangevallen, hij dat niet verdragen kan. Maar alles doet om voor de eer van zijn zaligmaker op te komen en dat evangelie te verdedigen en de mond van de tegensprekers te stoppen, want er is geen ander evangelie. Hij is er tot in het diepst van zijn ziel zo van overtuigd dat als dit van de mens wordt weggenomen, die mens geen hoop meer heeft voor de eeuwigheid, maar niets anders heeft dan het uitzicht op de eeuwige straf. Zo heeft de apostel in dat kruis leren roemen. Hij zichzelf eraan toevertrouwen aan die zaligmaker. De begeerte om hem meer en meer te leren kennen. Zijn evangelie uitdragen. Zijn woord als het aangevallen wordt te verdedigen. Vinden wij deze dingen nou ook terug in ons eigen leven? En laat ik dan bijzonder degene die avondmaal vieren in ons midden daar eens op mogen aanspreken. Staat in uw leven dat kruis van de Heere Jezus nou ook centraal? In de prediking mag het centraal gesteld worden. Dat was vanmorgen zo toen het ging over dat zesde kruiswoord. Dat is vanavond weer zo. Nu het gaat over dit woord van de apostel Paulus. Dit getuigenis van deze dienstknecht van Christus. Maar staat dat kruis, staat dat evangelie van het kruis van Christus nou ook centraal in ons leven? En is op die gekruisigde ons vertrouwen nu gevestigd? Of hebben we wat anders? We hebben gezien dat Paulus in een tijd lang in zijn leven wat anders gehad heeft en dat hij daarmee deed. En dat kan nog. En we hebben gezien dat de verleiding er voor Paulus was, ook na zijn bekering, om toch nog weer in wat anders te vertrouwen. En dat kan nog. Dat gebeurt ook. Dat kun je soms uit datgene wat mensen zeggen ook wel eens rechtstreeks of tussen de woorden die ze spreken in beluisteren. Dat ze toch een andere grond hebben. En dat ze ook hun avondmaalsgang op andere dingen baseren. Niet op dat ene. Maar wie de gekruisigde heeft mogen leren kennen, al is het alleen maar in beginsel, die gaat toch iets verstaan van wat de apostel zegt. En al ontbreekt hem de vrijmoedigheid om het hem na te zeggen met volle overtuiging, er is toch wel de overtuiging in zijn binnenste dat hij niet rusten mag voordat hij dit ook weet. Dit geheim van het evangelie kent. Hij is het alleen. Gemeente, de Heere Jezus is het alleen. En we kunnen nergens anders bij schuilen. En hoe kunnen we nu weten of dat bij ons ook zo is als bij Paulus? Wel, dat geeft de apostel in het vervolg aan. Dat kruis waarin hij roemt heeft twee dingen bewerkt. Die twee dingen. Het eerste is dat door dat kruis de wereld voor hem gekruisigd is. En door dat kruis is hij voor de wereld gekruisigd. U merkt, ik lees de tekst even iets anders dan zoals hij in onze vertaling voor ons ligt. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. En dan staat er door welke de wereld mee gekruisigd is en ik der wereld. En dan moeten we dat verstaan in de zin, door die zaligmaker is de wereld voor mij gekruisigd en ik voor de wereld. Ik vertaal dat door welke, door het welk. Door het kruis van Christus is de wereld ook gekruisigd. En ben ik ook gekruisigd, zegt Paulus. Hij ziet aan dat kruis van Christus ook de wereld hangen. En hij ziet aan dat kruis van Christus ook zichzelf hangen. U zegt, dat begrijp ik niet. Hoe bedoelt de apostel dat? Kunnen we dat begrijpen? Is er een verklaring voor? De wereld is voor Paulus gekruisigd, zegt hij. En dan moet u hier onder de wereld verstaan, de wereld zonder God. Dat kan de goddeloze wereld zijn die zich in goddeloosheid uitleeft. Dat kan ook een vrome wereld zijn die zich in vroomheid, maar dan een vroomheid die niet uit God is, uitleeft. De wereld van de Grieken en de Romeinen aan de ene kant, de wereld van de Joden aan de andere kant, maar of het nou de wereld van de afgoderij is, of dat het nou de wereld van de werken der wet is, het is de wereld zonder God. Het is de wereld met zijn verleidingen, het is de wereld met zijn slechte invloeden, het is de wereld met zijn goddeloosheid. Het is de wereld die voor de een misschien nog weer wat anders is dan voor de ander. Maar het is de wereld vol verzoekingen. Die van God niet weten wil, die van Christus ook niet weten wil. Ongodsdienstig of godsdienstig. Dat maakt dan uiterlijk gezien wel verschil, maar in de grond van de zaak ook weer niet. Wel nu, die wereld zonder God, is voor Paulus dood. Gekruisigd. Daar heeft hij niks meer mee te maken. Die wereld kan hem ook niks meer bieden. Om het duidelijk te maken, denkt u aan een machtig vorst. Een machtig koning die heel wat te geven heeft. En die heel wat aan zijn dienaars en aan zijn gewillige, gehoorzame volgelingen belooft. Een machtig vorst waar het volk ontzag voor heeft. Want als die koning glimlacht, dan zijn zijn onderdanen blij. En als die koning somber en donker kijkt, dan zijn zijn onderdanen verschrikt. Iedereen doet wat hij wil. Iedereen gehoorzaamt hem. Iedereen is op zijn gunsten uit. Iedereen verwacht veel van hem, maar gehoorzaamt hem dan ook gewillig. Dat is de wereld. En die wereld wordt door alle mensen gehoorzaamd. Die vorst wordt door iedereen gediend. De een dient hem door de zonde te doen, volop, voluit. De ander dient hem door in een bepaalde vorm van godsdienst op te gaan. Zo deed Paulus het bijvoorbeeld. Paulus diende de wereld die een godsdienstig kleed had aangetrokken. Maar wat was er nou gebeurd? Paulus heeft die machtige vorst leren kennen als een veroordeelde boosdoener. Zo heeft Paulus die koning, die vorst leren kennen als een veroordeelde boosdoener. Want of het nou de wereld van Rome is, Pontius Pilatus, of dat het nou de wereld van Herodes is, de koning der Joden. Of dat dat nou de wereld van de Joodse leidslieden is, de overpriesters en de schriftgeleerden. Pilatus en Herodes en de Romeinen en de volkeren Israëls hebben samengespannen tegen Gods heilig kind Jezus. Gods gave, Gods onuitsprekelijke gave, hebben zij met elkaar verworpen en uitgebannen. En toen is de wereld openbaar gekomen, of het nou de Romeinse of de Joodse wereld is. Toen is de wereld openbaar gekomen in zijn volle vijandschap tegen God. In zijn volle goddeloosheid. Toen ze dat geroepen hebben, kruist hem. En toen ze dat vonnis voltrokken hebben. Toen is die vorst die een mens van nature gehoorzaamt en dient, openbaar gekomen in zijn ware gedaante. En van die wereld moet Paulus niks meer hebben. Die vorst zal hij nooit meer gehoorzamen. Niet langer hoeft hij bang voor hem te zijn. Niet langer hoeft hij om zijn gunsten te bedelen. De wereld is voor mij gekruisigd, zegt Paulus. Dat is voorbij. Daar wil ik niet meer mee te maken hebben. Want ik heb de ware aard van de wereld gezien. De ware aard, godenvijandig namelijk. Maar daar blijft het niet bij. Want niet alleen is de wereld gekruisigd voor Paulus. Paulus besluit die tekst met te zeggen, ik ben voor de wereld gekruisigd. Ik ben ook voor de wereld dood. De wereld bekijkt mij ook als een gekruisigde. En daarmee bedoelt hij te zeggen dat hij in de ogen van de wereld behoort, door de ogen van de wereld bezien wordt als een verachte. Immers toen hij in de Heer Jezus leerde geloven, toen was het afgelopen met de gunst van de wereld voor Paulus. En toen keerde het hele Joodse volk zich tegen hem. U moet dat maar eens nagaan in Handelingen, wat ze hem toen allemaal aangeschreven hebben en wat ze toen allemaal met hem hebben willen doen, toen ze hem gevangen genomen hebben. Ze zouden hem gelyncht hebben. Want hij was voor de wereld een verachte. En de wereld van de heidenen volgt de wereld van de Joden. De heidenen eveneens. Hij predikt Jezus Christus, de gekruisigde. En ze zeggen in Athene, wat een dwaasheid. Hij predikt Jezus en de opstanding. En ze zeggen, we zullen u nog eens een keer horen. Het is afgelopen met de gunsten van de wereld. Het is afgelopen met de gunsten van het Jodendom. Het is afgelopen met de gunsten van de Atheense filosofen. Hoe ziet het eruit? Als iemand in de Heer Jezus Christus de gekruisigde heeft leren geloven. Hoe beschouwt de wereld zulke? Want ik acht, zo zegt de apostel in Korinthe 4, want ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, ten toon heeft gesteld, als tot de dood verwezen. Want we zijn een schouwspel geworden voor de wereld en voor de engelen en voor de mensen. We zijn dwazen om Christus wil. Tot op deze tegenwoordige uren lijden wij honger en lijden wij dorst en zijn naakt en worden met vuisten geslagen en hebben geen vaste woonplaats en arbeiden werkende met onze handen. We worden gescholden en wij zegenen. We worden vervolgd en wij verdragen. We worden gelasterd en wij bidden. We zijn geworden als uitvaagsels der wereld en aller afschrapsel tot nog toe. Het is gedaan met de gunsten van die koning. Als je hem niet meer wil dienen, dan schrijft hij je af en dan rekent hij je als aller afschrapsel. Er was een tijd dat de Joden hem konden waarderen, deze Paulus. Ze hem voluit vertrouwden. Toen hij brieven van de overpriesters vroeg om naar Damascus te reizen, toen werden ze hem grif gegeven. De Joden hadden hem hoog staan. De wereld, de godsdienstige wereld, rekende met hem. En in de heidenwereld kon de apostel Paulus ook een heel eind meekomen. Hij kon daar ook zijn woordje mee praten. Hij had ook ontzag vanwege zijn wijsheid en vanwege zijn geleerdheid. Maar dat is voorbij. Nou zien ze op hem neer. Want hij gelooft in Christus. En dus kan de apostel Paulus rekenen op de vijandschap van de wereld. Zoals zijn meester het trouwens al had voorzegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. De vraag was, hoe kunnen wij nou weten of wij met de apostel dit getuigenis kunnen geven? Hoe kunnen we nou weten of dat inderdaad in ons leven ook in alle oprechtheid waar is, dat wij niet anders roemen dan in het kruis van Jezus Christus? Hier hebt u het antwoord. Hier hebt u het antwoord of dat kruis ons enige vertrouwen is. Als dat zo is. Als dat zo is, dat we het niet alleen met de mond zeggen, maar dat het ook de taal van ons hart is. Als dat zo is, dan brengt dat kruis wat teweeg. Dan is het resultaat van dat kruis een voor ons gekruisigde wereld. En dan is dat resultaat van dat kruis een gekruisigde Paulus. En vult u dan voor de naam van Paulus uw eigen naam eens in. Of kan dat niet? Of kan dat niet? Mensen voor wie de wereld niet gekruisigd is, zijn zeker geen ware gelovigen. En zulke zijn er toch heel wat. Die belijden dat ze christen zijn. En intussen de vriendschap van de wereld zoeken. En de goedkeuring van de wereld. En de genoegens van de wereld. Die altijd nog voor die machtige vorst knielen. En die om zijn gunsten verlegen zijn. En die het niet kunnen verdragen als die zijn gunsten niet geeft. Die zichzelf nog altijd afhankelijk maken van wat de wereld te bieden heeft. Nee, de wereld is voor hen niet dood. Er gaat van die wereld op zulke mensen nog zoveel bekoring uit. En ze zijn er nog zo uitermate gevoelig voor. Klopt dat in uw leven? Is dat nog zo? Gevoelig voor de wereld, voor de verlokkingen, voor de verleidingen, voor datgene wat de wereld biedt. De wereld is godenvijandig, vergeet u dat niet. Pilatus en Herodes en de Joden samen hebben één ding gemeenschappelijk gedaan, Jezus Christus uitwerpen. En dat doet de wereld nog. De wereld van de ontspanning en de wereld van het amusement. En de wereld van, ja, van de economie en alles wat er in deze wereld is, is tenslotte bezet en wordt tenslotte beheerst door diezelfde geest. Paulus heeft ermee afgedaan. Die kan hem niks meer bieden. Daar heeft hij geen verwachting meer van. U zegt, dat is tamelijk zwart-wit gedacht. Ja, Paulus is niet zo'n grijze christen, dat is zo. Paulus is niet zo'n grijze, zo'n ondefinieerbaar, kleurloos christenmens. Er zijn zoveel van die grijze christenen. En hun leven is ook zo grijs. Waar horen ze nou eigenlijk bij? Zondag zou je zeggen dat ze bij de Here horen. Ze komen naar de kerk. Sommigen van hen komen ook naar het avondmaal. Maar in de week, en hun hart, nee, hun hart is er niet bij. Het leek wel wat, maar het is niet echt. Mensen voor wie de wereld niet gekruisigd is, moeten zichzelf ook niks inbeelden. Mensen die het nog zo goed met de wereld kunnen vinden, moeten zichzelf niet bedriegen voor de eeuwigheid. Er moet bekering komen. En christenen die niet voor de wereld gekruisigd zijn, die nog altijd delen in de gunsten van de wereld en die nog volop meetellen en in aanzien zijn, je vraagt je af, hoe kan dat? Hoe kan dat? Als je in het kruis van de Heere Jezus Christus waarachtig leerde roemen, is Paulus dan niet met hem meegekruisigd en met hem meegestorven? En hoe kun je dan nog zoveel van de wereld genieten en hoe kun je nog zoveel van de gunsten van de wereld ontvangen? Heb je je kleuren dan verborgen? Of heb je helemaal geen kleuren? In ieder geval zouden zulke mensen er ook nog goed aan doen om zichzelf eens te onderzoeken. Maar de ware gelovigen, hij zal het misschien niet zo overtuigd kunnen zeggen als Paulus. Hij zal het misschien niet met zoveel duidelijkheid als een heilige plechtige eed voor Gods aangezicht durven uitspreken. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Maar de ware gelovige die door het werk van Gods heilige geest gebracht is tot de kennis van die twee hoofdzaken, zonde en genade. De ware gelovige, die misschien niet vanuit de geloofstoe-eigening en de geloofsvereniging met Christus, maar dan toch wel vanuit de toevlucht nemen tot die ware zaligmaker spreken kan. Die wel spreken kan vanuit de overtuiging dat hij hem, de zaligmaker van zondaren, niet meer missen kan. De ware, de door Gods geest bearbeide gelovige, die kan niet anders dan wat Paulus deed. Als God in je leven komt, dan wordt de brug toch opgehaald. Dan kun je toch niet terug. Toen Columbus in West-Indië aankwam, toen de aanvechtingen er waren om terug te keren, toen konden ze niet terug. Want Columbus had bevel gegeven om de schepen te verbranden. Je hebt je schepen toch achter je verbrand. Je kunt toch niet terug. Terug naar de wereld. Als de keuze in het hart gelegd is. Om de Heere te dienen. Terug naar Moab. Als Rut gezegd heeft. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Dan kun je nooit meer terug naar Moab. Is die weg geblokkeerd? Komen wat er komt. De weg zal niet altijd gemakkelijk zijn. Maar dan wordt dit de keus van het hart. En dat hoort toch ook echt de belijdenis en de beoefening van ieder die de dood des Heren verkondigt te wezen. Wegwereld. Wegschatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Kun je er ook geen vrede meer mee hebben als er nog zoveel in je overgebleven is dat toch weer naar die wereld hunkert. En waar je dus tegen strijden moet. Vandaar dat die Paulus zelf ook aan het kruis moest. En die gedachte vinden we op andere plaatsen in het woord van God en in het werk van de apostel Paulus keer op keer terug. Onze oude mens met hem gekruisigd. Want er is toch nog maar één begeerte. Als hij dan echt de volkomen zaligmaker is, die het gezegd heeft aan Golgotha's kruis, het is volbracht. En die zo zijn bedrukte volken hart onder riem steekt. En die zo hun ogen op hem gericht wil doen zijn. En die zo door zijn belofte woord hen bemoedigt en ondersteunt. En die zo aan zijn tafel hen verkwikt en hen met zijn gunsten omringt. Als het dan echt maar die ene zaligmaker is. Die ene weg tot God. Dat ene offer dat Gode aangenaam is. En als er maar één deur is in het dal van Achor. Als er maar één weg is waarlangs ik behouden kan worden. Één verse en levende weg die Christus ons ingewijd heeft door zijn vlees. Als er dan maar één is die zondaren tot God terugbrengt. Dan begeert de ziel toch voor hem te leven. Voor hem te leven. heilig voor hem te leven. Als het dan te danken is aan goddelijke zondaarsliefde. Als het dan te danken is aan de liefde van een zaligmaker die zich doodgeliefd heeft. Om een verdorven zondaar te redden van de vuilnishoop van deze wereld waar hij zichzelf opgebracht heeft. Als het dan te danken is aan de verdiensten van die Christus Jezus die gehoorzaam geworden is tot de dood des kruises en die de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft tot het einde toe. Mag het dan niet door die zaligmaker verwacht worden dat zij hem van harte lief hebben en van harte en gewillig dienen en gehoorzamen, om in waarachtige toewijding aan hem altijd maar weer te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Een gekruisigde wereld en een gekruisigde Paulus. Amen. Psalm 56, het vijfde vers. Laten wij samen danken. Getrouwe God, wij willen uw naam ootmoedig danken voor het feit dat u ons ook in deze avond nog weer rondom uw woord wilde samenbrengen. En dat wij naar dit centrale evangelie hebben mogen luisteren. Het was bij de apostel Paulus een diepe overtuiging. Hij had het van uw geest geleerd. En door uw geest gedreven en vrijmoedig gemaakt, kon hij het ook voor de kerk van vandaag nog als een heerlijk getuigenis nalaten. Heren, wij moeten het toch ook leren zeggen. En u weet hoe de dingen liggen in ons leven, heren. U weet of we dit in waarheid kunnen naspreken. En of we het met de apostel eens zijn dat de wereld voor ons gekruisigd is. En dat wij voor de wereld gekruisigd zijn. Dat er een scheidbrief geschreven is van twee kanten. En dat we niets meer met elkaar te maken hebben. En niets meer met elkaar te maken willen hebben. Omdat we een andere God leerden dienen. En een andere wet leerden gehoorzamen. En een andere weg leerden gaan. Heren, wij bidden u dat we niet mogen rusten voordat we dat weten mogen in ons leven. En dat we dat ook getuigen kunnen en dat ons leven het niet weerspreekt. Want dat kan ook nog, de mond kan prachtige dingen zeggen, maar het leven kan een heel andere taal spreken. Maar het moet harmoniëren. Heren, wij bidden dat dan ook de wandel overeenkomstig de woorden mag wezen. Wij vragen u dat gij het werken wilt in de harten van alle die u vrezen. Ontdek om hen meer en meer aan zichzelf, aan de armoede in zichzelf, maar ook aan de rijkdom en aan de genoegheid, de volkomenheid van het heil dat in Christus is. En laat het inderdaad de beoefening en de belijdenis van alle die u vrezen zijn mogen en meer zijn, worden om niets anders te weten, nergens anders in te roemen, nergens anders op te vertrouwen dan op het kruis van de Heere Jezus Christus. Heere, wij bidden van u, laat dit evangelie niet te vergeefs gepredikt zijn. Laat het vrucht dragen en laat degene die er buiten staan, die blind zijn, die nog bij de wereld horen en die ook niet van plan zijn om de wereld als een gekruisigde wereld te verklaren. En die zelf ook helemaal geen behoefte hebben om zelf aan het kruis te gaan. Laten zulke toch eens zien dat wie een vriend van de wereld wil zijn, een vijand van God gesteld wordt. En als we de wereldse vriendschap nog zoeken en beminnen, dat we dan met de wereld zullen vergaan. Laat dat ook de ernstige waarschuwing zijn, heren, die thuis komt bij de mondbeleiders en bij de naam Christen, die met de mond u beleidt, maar met de daad u verloochent. Heren, wij vragen van u, breng uw woord dan op het juiste adres, toegespitst en toegepast aan ieders bijzondere omstandigheden. En wilt gij zo door uw geest het evangelie nog met uw zegen bekronen. Gedenk ons in de week die voor ons ligt. Wil ons ook vrijdag, op de dag van uw sterven, Heere Jezus, rondom uw evangelie samenbrengen. En zegen ons onverdiend om Jezus wil. Amen. We zingen het 18e vers van de 119e psalm. Psalm 119. Vers 18, doe mij op het pad van uw geboden treden. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.